Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 106, vers 2 en vers 3. Psalm 106, het tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht. En ook het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Psalm 106, vers 2 en vers 3. Gemeente, ook vanmorgen willen we luisteren naar de wet van de Heere God. En daarna zingen we Psalm 103, vers 9. Psalm 103, het negende vers. Stellen we ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere en ook onder de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente 2, schriftlezingen vanmorgen. Allereerst Jesaja 61, vers 1 tot en met 3. En daarna Lucas 4, vers 14 tot en met 30. Allereerst Jesaja 61, de eerste 3 versen. En daarna ook uit Lucas 4, vers 14 tot en met 30. En in Jesaja 61 lezen we de woorden van God als volgt. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan nu Lucas 4, te beginnen bij vers 14. Daar lezen we het volgende. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. De ogen van alle in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees u zelf. Alles waarvan we gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. En hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman, de Syriër. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in vers 21. Deze woorden: en hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, willen u samen de Heere gaan bidden, willen in bijzonder voorbeden doen voor Marta Overbeek, die deze week op reis gaat, op de bemoedigingsreis naar Zuidoost-Azië. En we willen haar hartelijk opdragen in het gebed. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, we mogen u hartelijk danken dat we het nieuwe jaar zijn ingegaan. En dat we hier ook weer voor uw heilige ogen mogen komen. En dat we weer mogen luisteren naar uw woord. En dat u ook vanmorgen ons aanspreekt. Heren, wat een reden om u intens dankbaar te zijn. Dat u die grote God bent die naar ons omgezien heeft in uw Zoon, de Heer Jezus. En nog steeds naar ons omziet door de prediking van het woord. Door uw heilige evangelie. En heren, dan is het nog het wel aangename jaar. Dan is het nog tijd van genade. En dat hebben wij allemaal nog. En daar mogen we u zo voor danken, heren. En dan willen we u bidden: wees ook dit jaar met ons. Wil ons vergezellen. Waar we ook heen zullen gaan. Wat we ook zullen doen. Wat er dit jaar ook op ons pad zal komen. De toekomst is voor ons duister, Heere God. Wij weten dat niet, wat er allemaal komen gaat. Misschien zijn er ook wel mensen die er heel erg tegen opzien. Misschien anderen die er heel erg naar uitzien. Vol plannen zitten, vol ideeën zitten over wat er dit jaar allemaal kan en mag gebeuren. En Heere, hoe dat ook is vanmorgen en hoe wij hier ook zijn. Heere, geef toch dat we uw zegen mogen ervaren. We wensen het elkaar toe. geluk, zegen, heil, voorspoed. En dat is fijn, maar u alleen kunt het ons ook echt geven. En Heere, vooral voorspoed in het leven met u. Dan kan het best zijn dat er ook dit jaar moeilijke dingen zullen gebeuren. Maar dan mogen we toch weten waar we ook mee begonnen. De God des heils wil mij ten herder wezen. En dan, wat er ook gebeurt, dan mogen we weten dat u ons veilig leidt. U hebt ons in het achterliggende jaar geleid. Daar mochten we gisteren bij stilstaan, Heer. We mogen ook op u vertrouwen voor het nieuwe jaar. En geef dat vertrouwen ook in ons hart. En Heer, dan weten wij inderdaad niet of we dit jaar nog uit zullen gaan. En misschien is dit wel ons sterfjaar. We weten niet hoe lang de wereld nog bestaat. Misschien is dit wel het jaar, Heer Jezus, waar hij nu terugkomt. Maar Heer, wat er ook gaat gebeuren, geef dat wij in ieder geval ook klaar daarvoor zijn. En dat wij u kunnen ontmoeten. U zegt het heden. Als u mijn stem hoort, verhard u niet. Maar wend je naar mij toe en word behouden. En Heere God, dat komt u toch elke keer weer zeggen tegen ons. En ook vanmorgen wilt u dat weer tegen ons zeggen. We danken u daarvoor. We danken u voor uw Zoon, Heer Jezus. Dat hij het is die ons uw genade verkondigt. Dat hij het is die woorden van eeuwig leven heeft. En Heere, dan willen we u bidden, ook voor Martha in het bijzonder, als zij de komende week op het vliegtuig zal gaan, als ze een reis gaat maken, lange reis. Heere, wees haar nabij. Wees ook allen, de hele groep nabij die daarheen gaat. Wilt u ze een goede en een fijne tijd daar geven, dat het mag zijn tot bemoediging van henzelf, tot bemoediging van de zendingswerkers daar, de eenzame gelovigen die ze daar ook bezoeken. Heere God, dat het echt voor hen ook een zoals het ook ergens in de spreuken staat, Heere, een goede tijding uit een ver land, dat is toch als een beker koud water voor een dorstige ziel. Dat het ook zo mag zijn, Heere, als zij hun reis maken. En Heere, geef ons ook dat wij als gemeente biddend achter hen zullen staan en ook met hen mee zullen leven. En we danken u ook dat u daar ons de gelegenheid toe geeft. En dat deze reis ook tot stand mocht komen. Heere God, we willen u zo bidden voor al het werk wat in uw naam mag gebeuren. Het zendingswerk hier ook dichtbij in ons eigen land. Waar ook mensen u niet meer kennen. Waar mensen ook totaal vervreemd zijn van de dienst van u. Wilt u dat zegenen, ook het zendingswerk ver weg, Heere God. Zending en evangelisatie. We dragen het aan u op. Mag uw koninkrijk komen. Weest u vandaag ook met uw wereld. U ging ook met deze wereld het nieuwe jaar 2017 in. Heren, en dan weten wij nog niet eens allemaal precies wat er mis is op deze wereld. En wat er allemaal aan ellende gebeurt. En we willen u toch hartelijk opdragen. Alles wat er in deze wereld gebeurt. De nood, de zorgen, honger, Heer God, oorlogen, we bidden u, wilt u ook blijven zorgen voor deze wereld. En geven dat ook ons gebed voor mensen in nood niet zal ophouden. En dat het ook zal helpen om uit te gaan zien naar uw komst, Heer Jezus. We willen u zo vragen en bidden ook om een gezegende dienst van morgen. Mogen de woorden die we horen ook doordringen tot ons hart. We hebben u zo nodig. We hebben uw geest nodig. Die geest is het die ook ons verlichten wil. En daarom bidden wij, Heilige Geest, kom in ons hart en wil ook werken. En ons alles geven wat nodig is. We bidden om uw zegen. Niet omdat we iets verdienen, Heere, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan mag u uw gave gaan geven. De eerste rondgang voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. En dan willen we gaan zingen. Dat is inleiding op de preek van Psalm 40. En dan het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3 en vers 4. Mijn God, hebt u wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld. 40, 3 en 4. En hij begon tegen hem te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Gemeente, we mochten een nieuw jaar ingaan. Nou ja, dan wensen we elkaar natuurlijk het allerbeste toe. Dat kan je op verschillende manieren doen, hè. De een die zegt gelukkig nieuwjaar. Nou, dat is natuurlijk een goede wens. We wensen elkaar veel geluk, tenslotte. En wat is het echte geluk? Bij wie is het echte geluk te krijgen? Alleen bij de Heere. Je kunt ook zeggen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ook een mooie wens. Het beste, ja, dat is dat je de Heere mag kennen, met hem mag leven. Je kan het ook nog wat uitgebreider doen, hè? Veel heil en zegen in het nieuwe jaar of Gods zegen in het nieuwe jaar. Dat is natuurlijk ook heel mooi, mooie wens, heil. Een beetje ouderwets woord misschien, heil, dat heeft te maken met heelheid, dat alles heel is. Hè, wat gebroken is, dat het weer goed wordt. Zegen, de zegen van de Heere, dat het... ja, goed gaat, dat het vooral ook goed zit tussen God en u. Allemaal mooie wensen. En dan zijn we eigenlijk ook meteen bij het gedeelte wat we samen gelezen hebben. In dit gedeelte gaat het ook over een jaar. Een nieuw jaar zou je kunnen zeggen wat aangebroken is. De Heer Jezus zegt in de tekst... vandaag is dat begonnen, dat nieuwe jaar. Een jaar inderdaad vol heil en vol zegen. De Heer Jezus heeft het over het jaar van het welbehagen van de Heere. Zo staat het in Jesaja en zo leest de Heer Jezus het voor in de synagoge van Nazareth. Ik ben gekomen om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Nou denkt de Heer Jezus bij dat jaar natuurlijk niet aan een jaar van 365 dagen. Sommige jaren hebben 366 dagen. Niet aan een jaar van 365 dagen zoals wij dat zijn ingegaan. Nee, de Heer Jezus bedoelt met dat jaar, Jesaja bedoelt met dat jaar, een tijdsperiode, een tijdsspanne. Er is een nieuwe tijd begonnen, zegt de Heer Jezus. Een tijd, een jaar van welbehagen. Nou, dat is ook alweer, ja, toch een beetje een ouderwets woord. Welbehagen. Hoewel, dat woord behagen, dat kennen wij ook nog wel, hè. Als je een open haard hebt, nou, die heb ik niet. Maar goed, stel dat u die heeft, dan kun je behagelijk bij de open haard zitten. Of je kunt ook met je vliezen dekentje om je heen behagelijk op de bank zitten 's avonds. Behagen, dat betekent eigenlijk dat je iets fijn vindt. Hè? En nou gaat het hier over het welbehagen. En dan gaat het er eigenlijk over dat de Heere God iets fijn vindt. Een tijdperk waarin de Heere God zijn behagen laat zien. Zijn welbehagen, zijn gunst, zijn genade. Waarin de Heere God eigenlijk laat zien, ja, ik ben nou weer blij met je. Ik heb behagen in je. Dat is mooi als dat geldt van u, van jou. Dat de Heere God blij is met u, met jou. Kijk, ja, vanuit onszelf dan is God niet blij met ons. Dat weten we allemaal wel. Ja, alles wat wij denken alleen al. Dan hebben we nog niet eens over wat we doen. De neigingen van ons hart. Daar vindt God geen behagen in. En toch kan hij een welbehagen hebben. In zondige mensen. Hoe kan dat? Ja, alleen door de Heer Jezus. Door zijn komst. En de Heer Jezus zegt, ja, met mijn komst is een nieuw jaar begonnen. Is een nieuw tijdperk begonnen waarin God weer behagen heeft in mensen. De engelen hebben het gezongen, hè? In de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen. En in mensen een welbehagen. God kan weer blij zijn. Als u in de Heer Jezus gelooft, als u in de Heer Jezus bent, als u met hem verbonden bent, dan is de Heer God net zo blij met u
als hij met de Heer Jezus is. Dat is een wonder. Nou, zegt de Heer Jezus, dat jaar, dat verkondig ik. Heden is dit wat Jesaja gezegd heeft in vervulling gegaan voor uw oren. Het is de preek van de Heer Jezus. Eigenlijk is het een hele korte preek die de Heer Jezus houdt. Hè? Eén zin, vers 21. Hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Het ging in de synagoge net als dat het hier gaat. En er werd uit de Bijbel gelezen en er werd een preek gehouden. Uitleg van de Bijbel. Een korte preek. Nou, ik vroeg aan een kategezant in Veenendaal wel eens, wat vind jij nou een goede preek? Toen zei hij, ja, een korte preek. Ja, nou, dan zou hij de preek van de Heer Jezus waarschijnlijk ook mooi gevonden hebben. En er zijn ook mensen in de synagoge daar, die vinden de preek ook mooi. Niet omdat hij kort is, maar vanwege de inhoud. He, want dat lezen we dan in het volgende vers. In vers 22, en ze betuigden hem alle hun instemming. En ze verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Als de preek op instemming kan rekenen. Als u zegt, nou daar had ik nou nog eens wat aan. Wat een troostvolle preek. Dat willen we toch ook graag, toch? Je wilt toch ook af en toe in de kerk getroost worden? Ik wel. En ja, dat is toch ook belangrijk dat er ook die woorden van heil en van zegen, van troost klinken voor mensen in nood. Het evangelie, de goede boodschap, het goede nieuws. En daar hebben we toch ook zo hard behoefte aan in een wereld waarin we ja, vooral slecht nieuws horen. Is het niet waar? Als we alleen al terugkijken op het achterliggende jaar en wat er allemaal gebeurd is. Aanslagen en nou, noem het maar op, Syrië. En het houdt niet op, alle ellende in de wereld. En ook het slechte nieuws soms wat we horen in ons persoonlijk leven. Ja, dan kun je wel een bemoedigende preek gebruiken. En de mensen in Nazareth, die zijn het er nou ja, dan ook erg mee eens. Ze zijn er erg over te spreken. Het zijn woorden van genade. Het zijn aangename woorden, zo had de Oude Statenvertaling het. Maar ja, dan zeggen ze nog iets in vers 22. Want dan zeggen ze ook, is dit niet de zoon van Jozef? Ja, dat is eigenlijk toch nou niet zo heel positief dat ze dat zeggen. Want ze zijn dus wel blij met wat de Heer Jezus zegt. En ze begrijpen denk ik ook best wel wat hij gezegd heeft. Ja, want de Heer Jezus heeft Jesaja 61 voorgelezen. En dat begint natuurlijk met, de geest van de Heer is op mij, vers 18, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn. Dus, en als de Heer Jezus dan zegt, ja, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan, dan betekent dat natuurlijk, ja, ik ben het. Nou, dat begrijpen de mensen denk ik wel. Dat hebben ze echt wel begrepen. Ja, de Heer Jezus zegt nu over zichzelf dat hij de gezalfde van God is. Dat de geest van de Heer op hem rust. Maar dan lopen ze vast. Tot zover kunnen ze het volgen, maar dan zeggen ze, ja, maar wacht eventjes. Wacht eventjes. Is dit niet de zoon van Jozef? Is toch gewoon die jongen waar we mee opgegroeid zijn? Gewoon de zoon van Jozef. En komt hij ons nu vertellen dat hij de vervulling is van de schrift? Komt hij ons vertellen dat hij de gezalfde van God is? Dat hij de Christus is? Ja, want Christus, gezalfde, dat is hetzelfde, hè? Messias. En dan gaat hier Jezus nog een preek houden. Daar kom ik zo nog even op terug. Nog een preek die wel een stuk minder in de smaak valt. Eerst nog iets over die zalving van de Heer Jezus. Eerst nog iets over dat hij de Christus is, dat hij de Messias is. Dat is eigenlijk iets wat wij natuurlijk als vanzelfsprekend aannemen. Maar het heeft wel te maken, gemeente, met ook wat er gebeurd is in Lucas 3. En daar moet ik toch even op wijzen. Want in Lucas 3, daar is de Heer Jezus gedoopt in de Jordaan. En De jongens en meisjes die weten ook wel wat er gebeurd is toen de Heer Jezus gedoopt werd. Toen ging de hemel open. En toen kwam er iets uit de hemel. Weten jullie het? De Heilige Geest. In de gedaante van een duif. Die daalde op de Heer Jezus neer. En dan zou je zeggen, ja, waarom was dat nou? Was de Heilige Geest daarvoor niet in de Heer Jezus? Jawel. Jawel, de Heer Jezus die was vanaf zijn geboorte vervuld met de Heilige Geest. Vanaf zijn prilste begin, vanaf zijn ontvangenis. De Heilige Geest zal over u komen, zei de engel tegen Maria. En je zou zelfs kunnen zeggen, de Heer Jezus is ook één met de Heilige Geest. Naar zijn goddelijke natuur, nou maak het misschien een beetje moeilijk, maar goed. Eén van wezen met de Vader en met de Heilige Geest. En nu komt bij zijn doop toch de Heilige Geest op de Heer Jezus. Op een bijzondere manier. Waarom was dat nou eigenlijk? Nou, dat had er wel mee te maken dat de Heer Jezus nu ging beginnen met zijn openbare optreden. Dat de Heer Jezus nu moest gaan preken. Wat we gelezen hebben samen vanuit Lucas 4. Eerst gaat hij nog de woestijn in om daar verzocht te worden. Trouwens, dat was ook dat hij geleid werd door de Heilige Geest. Lucas 4 begint met Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. En in vers 14 en 15 lezen we dan opnieuw, daarom ben ik ook daar met de schriftlezing begonnen. Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. En dan vers 15, hij gaf onderwijs in hun synagoog, werd door allen geprezen. Dus de Heer Jezus, die wordt bij zijn doop ook bekrachtigd met de Heilige Geest om zijn taak op zich te nemen. Om die taak van het verkondigen van het evangelie op zich te nemen. Precies zoals Jesaja het gezegd heeft. De Geest van de Heere is op mij. En daarom heeft hij mij omdat hij mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Dat vind ik best bijzonder, dat ook de Heer Jezus de Heilige Geest nodig had. Als de Heer Jezus de Heilige Geest nodig heeft, ja, hoeveel te meer dan wij. Hij had haar bijzondere leiding en kracht van de Heilige Geest naar zijn menselijke natuur ook nodig. U moet daar trouwens maar eens op letten, hoe vaak Lucas het heeft over de Heilige Geest. Ik geef u wel vaker de opdracht mee om te kijken van hoeveel woorden kan ik vinden in een bepaald hoofdstuk. Nou, als u nou die eerste vier hoofdstukken van Lucas eens neemt en u gaat dan een streepje zetten onder overal waar u de Heilige Geest vindt, dan zult u de Heilige Geest heel vaak tegenkomen. Ik heb al een aantal teksten genoemd. Maar goed, terug naar de synagoge in Nazareth. Terug naar de reactie van de Heer Jezus op wat de mensen daar zeggen. Als de mensen zeggen, is dit niet de zoon van Jozef? Ja, hij kan dat wel zeggen, dat de schrift in vervulling gaat. Maar ja, het is maar gewoon een jongen hoor. En je kunt het je ook wel voorstellen. Als je opgegroeid bent met iemand en die zegt ineens, ja, maar ik ben nou de Messias. Ik ben degene die al, waar al 4000 jaar lang op gewacht wordt. Dat je denkt, ja, wacht eventjes. En toch gemeente, de Heer Jezus hij neemt het toch die mensen in Nazareth, waar hij mee opgegroeid is, wel wat kwalijk eigenlijk. Daar lijkt het toch wel op. In ieder geval gaat hij ze ernstig waarschuwen. In het vervolg van zijn preek, zou je kunnen zeggen. En hij gaat tegen hen zeggen, u zult tegen mij zeggen, dokter, genees uzelf. En hij zegt, er is geen één profeet geëerd in zijn eigen woonplaats. En dan geeft hij het voorbeeld van Elia en Elisa, die werden ook verworpen in Israël. Maar had wel erge gevolgen voor Israël, want gaat hij Jezus dan vertellen, er waren heel veel weduwen in de tijd van Elia, maar geen één werd geholpen. Alleen een buitenlandse vrouw. En er waren heel veel melaatsen in Israël in de tijd van Elisa, maar alleen een buitenlandse man werd geholpen. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, zo gaat het al de hele geschiedenis van het volk van Israël. Ze verwerpen elke keer Gods knechten, Gods gezalfden. En als jullie nou op mij precies zo reageren als het volk destijds op Elia en Elisa. Als jullie mij niet nodig hebben, als jullie niet geloven dat ik de gezalfde ben, dan hebben jullie ook geen heil en zegen te wachten van God. Dus de Heer Jezus gaat ernstig waarschuwen. En dat stelt ons natuurlijk ook vanmorgen dan wel weer voor de vraag, hoe reageer ik op de Heer Jezus? Heb ik de Heer Jezus ook echt nodig in mijn dagelijks leven als de gezalfde van God, als de gezondene van God, als de enige die mij kan redden? Heb ik zijn bloed nodig? Heb ik zijn werk nodig? Zijn werk van het verkondigen van het evangelie, zijn werk aan het kruis. Nou, de Heer Jezus maakt het er eigenlijk niet beter op als hij die mensen gaat waarschuwen. Kijk, dat hij een mooie preek hield, dat vonden ze fijn. Maar als hij hen gaat waarschuwen, dan worden ze minder blij. Hij zegt hen de waarheid. Maar hij zegt dus eigenlijk ook, ja, mensen kijken wel vooruit, want u kunt het heil mislopen. En dat geloofden ze daar in Nazareth niet. Dat was voor hen ondenkbaar. Dat kan gewoon niet. Dat de Heere God ons voorbij zou gaan. Dat kan gewoon niet. Wij zijn het uitverkoren volk. En hier Jezus die laat het vanuit de Bijbel zien dat dat kan. En woedend worden ze erom. Hoe is dat voor ons eigenlijk? Kunt u het zich voorstellen dat de Heere God u voorbij zou gaan? Zegt u, nou dat kan niet. Eigenlijk onmogelijk dat God mij voorbij zou gaan. Peter, dan zijn we het verst bij God vandaan. Als we zijn genade als een vanzelfsprekendheid aannemen. Of heeft u ontdekt dat het een wonder is in uw leven, dat er genade is? Dat de Heer Jezus naar je om heeft gezien. Kijk, de Heer Jezus die stoot hier op de hardheid van het hart van de mensen in Nazareth. De Heer Jezus die merkt dat er geen plaats is voor zijn evangelie. Dat er geen plaats is voor die goede boodschap die hij brengt. Voor die boodschap van genade. En daarom gaat hij vermanen. En de mensen worden zo woest dat ze hem zelfs willen doden. Ze willen hem van een steile rotswand naar beneden gooien. Wat erg. Nou zullen wij dat waarschijnlijk niet doen, hè? Tenminste, ik neem niet aan dat u een dominee naar beneden wil gooien van een steile rotswand. Maar ja, hoe reageren wij op de preken? De Heer Jezus die begint te preken met bekeert u en gelooft het evangelie. Daar gaat het telkens weer om. Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat we ons opnieuw terugkeren naar de Here. En dat we de Here zoeken. En de mensen, ze wilden er echt wel naar luisteren. En toch uiteindelijk wordt hij in Nazareth verworpen. Omdat ze hem niet erkennen. Dat ze het niet geloven als hij het zegt. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Het is wel een ernstig gedeelte eigenlijk. Ook een mooi gedeelte. Want die reactie van die mensen, dat komt natuurlijk niet in mindering. Hè? Op wat de Heer Jezus zegt. Hij begon tot hen te zeggen. Hè? Zo staat het in ons vers. Het is alsof Lucas wil zeggen, ja, dat was het begin van zijn preek. De Heer Jezus die ging nog meer zeggen. De Heer Jezus hield nog niet op met het verkondigen van dat evangelie. Hij heeft in Nazareth gepredikt. Hij heeft in heel Galilea gepredikt. Telkens weer was er een nieuwe kans. De Heer Jezus die zegt het. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Dat is misschien ook wel een beetje apart. Hè? Waarom nou die oren? Nee, die heeft zich niet voor uw ogen in vervulling gegaan. In uw oren. Met andere woorden, terwijl u ernaar luisterde, ging deze schrift in vervulling. En terwijl u dat Bijbelgedeelte hoorde voorlezen, toen ging de schrift in vervulling. Toen werd het waar wat hier staat. Als de Heer Jezus die woorden van Jesaja leest, als de Heer Jezus die woorden van Jesaja predikt, Op dat moment gebeurt ook wat daar staat. Op dat moment klinkt ook dat evangelie. Op dat moment klinkt ook die heerlijke boodschap van vrije genade. De Heer Jezus, vol van de Heilige Geest, predikt het evangelie. Weet je, dat is een van de taken waarom de Heer Jezus kwam, waarom de Heer Jezus gezalfd is, waarom de Heer Jezus gezonden is, om het evangelie te verkondigen en daarbij om te genezen en om te verlossen. En daar gaat het ook om in Jesaja. Armen het evangelie verkondigen, genezen die gebroken zijn van hart, gevangenen vrijlating prediken, blinden het gezichtsvermogen. De Heer Jezus die heeft heel veel taken. De Heer Jezus ja, die treedt hier allereerst op, zou je kunnen zeggen, als profeet. Een profeet die predikt, die verkondigt. Hij geneest ook. Daar kun je iets zien van zijn priesterlijke ambt. Hè? De genezen die gebroken zijn van hart. En gevangenen vrijlaten, bevrijden. Ja, daar zit iets in van zijn taak als koning. Zo komt de Heer Jezus naar die mensen in Nazareth toe. En zo komt hij ook naar ons toe. Elke keer weer als de prediking klinkt. Want gemeente, daar moet u goed aan denken. Daar moet u goed op letten. Als het woord van God klinkt. Dan klinkt dat vanuit de mond van de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus zelf die hier zondag aan zondag bidt en preekt en vraagt. Laat u met God verzoenen. Natuurlijk door de woorden van een mens heen. Of ik dat ben of dan een andere predikant dat is. Maar hij staat hier. Hij staat hier voor u als de gezalfde. Als de Christus. Als de middelaar. Hij komt tot armen met een goede boodschap. Met goed nieuws. En dat gold in de dagen van Jesaja. Dat gold op het moment dat de Heer Jezus daar staat in Nazareth. Dat geldt ook vandaag op de eerste dag van 2017. Dat de Heer Jezus komt en ons het evangelie verkondigt. Dat hebben we als eerste nodig. Dat we het horen uit zijn mond. Dat we het horen van hem. We hebben de Heer Jezus al allereerst nodig als een profeet. Voor dat goede nieuws. Voor armen. Wat is goed nieuws voor arme mensen? Als je nou heel arm bent, wat zou dan goed nieuws zijn? Nou, dat er iemand is die heel rijk is en die in jouw levensonderhoud wil voorzien. Dat zou toch goed nieuws zijn? Nou kan je arm zijn en dat je helemaal niks hebt. Maar je kan nog armer zijn. Je kan nog armer zijn dan dat je niks hebt. Wanneer ben je nog armer? Als je schulden hebt. Wat is goed nieuws voor mensen die zo arm zijn dat ze in de min staan, dat ze schulden hebben. Nou, dat er iemand is die je schuld delgt. Dat er iemand is die jouw schuld afbetaalt. Dat is het goede nieuws wat de Heer Jezus verkondigt. Mensen, ik ben gekomen om uw schuld te betalen. Om te betalen, om te verzoenen. Die schuld die u heeft bij God. Israël was in de dagen van de Heer Jezus een heel arm land. Een geplunderd land. De mensen waren ook arm. En dat had ook te maken met dat oordeel van God over de zonde. Dat de vijanden van Israël daar waren. Hè? De Romeinen de baas waren. Ze waren ook gevangen. Ze gingen gebukt onder het juk van de vijanden. Maar dat had ook te maken met het feit dat ze ja, geestelijk eigenlijk gevangen zaten. Hè? Dat ze in de ketenen van de duivel zaten. De Heer Jezus heeft de duivel zojuist, toen hij verzocht werd in de woestijn, een beslissende slag al toegebracht. En dan preekt hij aan mensen die vastzitten. Misschien ook wel op de eerste dag van 2017. Dat er loslating is. Mensen die blind zijn, die het idee hebben, ja maar ik zie het niet. Ik hoor het wel elke keer in de preek. Ik hoor het wel dat er een Heer Jezus is, maar het is geen werkelijkheid voor me. Nou zegt de Heer Jezus, ik geef je het gezicht. Ik laat het je zien. Ik wil mezelf aan je openbaren. In mij is alles voor de tijd en voor de eeuwigheid. De Heer Jezus die preekt over wie hij zelf is. De Heer Jezus die preekt over het aangename jaar van de Heer. De kanttekening zegt de tijd van de toekomst van de Messias en van de prediking van het evangelie. Vandaag, zegt de Heer Jezus, is het vervuld. 2000 jaar geleden is dat wel aangename jaarbegin begonnen en ook vandaag klinkt het nog. Ook in 2017, datzelfde evangelie, de Heer Jezus wil verloren mensen doen delen in zijn heil en in zijn zegen. Door middel van de prediking, door middel van het woord, door middel van het geloof en door de kracht van de Heilige Geest. Ik ben er, zegt hij. Het is vervuld in mij. Ik ben er. Voor mensen die zo arm zijn dat ze niks hebben. Die schuld hebben. Ik ben er. Voor mensen die gebroken zijn van hart. Die in de kreukels zitten. Ik ben er. Voor gevangenen. Mensen die zichzelf niet kunnen bevrijden. Ik ben er. Voor blinden die zeggen, Heer, ik ben zo blind. Ik ben er. Voor verslagenen. Heden, zegt de Heer Jezus. Heden. Gemeente, wij mochten het nieuwe jaar ingaan. De Heer geeft ons nog het leven. We mochten het jaar ingaan. Met een lezing en met een preek. En dat laat zien dat er nog heil en zegen is voor u. Het is het heden der genade, zeggen we dan wel eens. En de Bijbel zegt altijd heden. Hè? Wij zeggen wel eens morgen. Augustinus, er wordt over Augustinus gezegd, ik weet niet of het waar is, maar dat hij gebeden zou hebben, Heere God, bekeert u me, maar vandaag nog niet. Nou, ik hoop niet dat jij dat ook bidt. Ik hoop dat je, net als Augustinus, op een gegeven moment liep hij ermee vast. En toen zei die Heere God, waarom nu niet? Dat schrijft hij in zijn confessiones, dat hij onder de vijgenboom ligt. En dat hij zegt, hoe lang nog? Waarom nu niet? Waarom niet dit uur het einde? En dan grijpt de Heer in. En dan spreekt de Heer tot zijn hart door die brief van de Romeinen. En dan komt er een grote verandering in zijn leven. Heden, ook vandaag nog, als u zijn stem hoort, kunt u heil vinden bij de Heer Jezus en bij zijn werk. Stel het niet uit. We kunnen toch alleen met hem het nieuwe jaar in, gemeente. Nu is het nog de wel aangename tijd. Heeft u het nodig? Of zegt u, nou, ik red het ook wel zonder de Heer Jezus, hoor. Calvijn die maakt ook een hele indringende opmerking bij dit gedeelte. En Calvijn gaat uitleggen hoe het eigenlijk kwam dat die mensen in Nazareth de Heer Jezus verwierpen. Waren ze dan niet arm? Zaten ze dan niet in de kreukels? Voelden ze zich niet gevangen? Voelden ze zich niet blind? Calvijn die zegt, er waren er velen die te midden van hun armoede, blindheid en slavernij en dood zichzelf vlijden of ongevoelig waren voor hun toestand. En het gevolg was dat maar weinigen bereid waren zijn genade aan te nemen. Gemeente, laten wij niet ontkennen dat wij arm zijn. Dat we gevangen zitten. Dat we blind zijn. Dat we in de kreukels zitten. Als wij in zelfgenoegzaamheid onze weg gaan. En het zonder de Heer Jezus denken te redden. Dan doen we eigenlijk hetzelfde als de mensen in Nazareth. Misschien niet zo bruut. Misschien niet zo wild. Maar dan verwerpen wij hem wel. Gemeente, nog één ding. Want het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus stopt. Met zijn schriftlezing. Op een raar moment. Midden in een vers. Want in Jesaja 61. Daar staat eigenlijk nog meer. Er staat om uit te roepen. Het jaar van het welbehagen van de Heere. Maar dan stopt de Heer Jezus. Maar er staat daarachter nog. En de dag van de wraak van onze God. Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom stopt hij eigenlijk midden in een zin? U zou het raar vinden, denk ik, als ik zo met de schriftlezing zou stoppen. Is dat omdat de Heer Jezus eigenlijk de toren van God heeft afgeschaft? De Heer Jezus zegt, nou, daar moeten we het maar niet meer over hebben. Daar moeten we maar niet meer over praten. Nee, gemeente, als iemand geweten heeft wat de toren van God is. Wat de wraak van God is, dan de Heer Jezus wel. was het omdat de Heer Jezus wist hoe die mensen in Nazareth dachten. Want dat zou kunnen, hè? Die mensen in Nazareth die dachten, nou, als God straks komt om te oordelen en te verlossen, dan is voor ons de redding en voor de Romeinen de wraak. Daar zou wel een reden kunnen zitten. Meent, ik denk dat er nog een andere reden is. De Heer Jezus houdt op met het lezen midden in die zin, omdat dat moment dat God in zijn wraak komt, nog niet gekomen is. De Heer Jezus weet, die dag van wraak die komt. Maar op dit moment gaat dat nog niet in vervulling. Nu is het nog de wel aangename tijd. Er komt een moment dat God komt met zijn wraak. En de Heer Jezus was zich ook heel bewust dat voor hem die dag zou komen. De dag waarop de wraak van God hem zou treffen, de toren van God, toen hij hing aan het kruis. En weet je, dat is de reden waarom de Heer Jezus het niet leest. De wraak van God komt nog. En hij treft of de Heer Jezus, of hij treft ons. Vandaag is er nog een mogelijkheid om de Heer Jezus aan te nemen in het geloof. Vandaag kunnen wij nog tot bekering komen. Vandaag staat de Heer Jezus nog voor ons. Vandaag predikt de Heer Jezus nog zijn evangelie, het goede nieuws. Vandaag kunnen wij nog bevrijd worden van de toren van God. En laten we dan niet zo doen zoals die mensen in Nazareth. Maar laten we zeggen, belijden, geloven. Ja, Heer Jezus, in u is de schrift vervuld. U bent de gezalfde. Ik ben arm, ik ben ellendig, blind en naakt. Maar u bent mijn helper in de ellende. Ik kom, Heere, tot u gevloden. Help mij in mijn nood. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek van Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat u nog steeds dat heerlijke woord laat klinken, dat er bij armen, voor armen nou vervulling is van al hun armoede, betaling van al hun schuld. Voor mensen die gebonden zitten, nou ook bevrijding is, dat er voor mensen die ja, gebroken zijn, van hart dat daar nou genezing voor is. Heer, in al onze gebrokenheid, in al onze verkeerdheid, in alle kreukels en kromme wegen die er in ons leven zijn, daar is genezing bij u. En we danken u daarvoor, Heer Jezus, dat u daarvoor gekomen bent om het goed te maken. En u laat ons dat verkondigen. Nee, u verkondigt het ons zelf, Heer Jezus. U bent het die komt en u bent het die ook met uw geest toch wil inwerken in de harten van verloren mensen. En dat we het werkelijk gaan zien, hij is de gezalfde, dat onze blinde ogen even open gaan. Heren, wij belijden u dat we niet beter zijn dan die mensen daar in Nazareth. En vanuit onszelf dan lopen we gewoon langs u heen. Het is verschrikkelijk, heren. Maar geef dat dat in ons leven nou niet meer zo is. En dat we nou u, de Heer Jezus, gevonden hebben. U komt tot ons en u staat hier, net als dat u 2000 jaar geleden in Nazareth stond. Heren, wij danken u dat wij tot u mogen vluchten. Met alles wat er in ons hart is. Met alles wat ons bezighoudt. Met alles wat we denken te hebben. Met alles wat we denken te kunnen. Met alles wat we niet hebben en niet kunnen. Met alles, Heere God, wat we zijn en niet zijn. We zijn welkom bij u. We danken u daarvoor. En we danken u, Heere Jezus, dat u zichzelf aanbiedt. En dat u zichzelf verkondigt. Ja, Heere, wij bidden zo. Wees onze priester. Wees onze profeet, wees onze koning, ook in het nieuwe jaar. Onze Messias, onze gezalfde. Omdat u de gezalfde van uw vader bent. Omdat u de gezondene van uw vader bent. Die kwam om het verlorene te zoeken. Heren, wij danken u zo voor deze prediking. We danken u voor het woord wat elke keer weer klinken mag. En we bidden, Heere God, laat het een vrucht geven in ons leven. Dat we u mogen verheerlijken en loven en prijzen. Zo mogen we hier weer vandaan gaan. We bidden u om een zegen ook over deze zondag. Een zegen over het nieuwe jaar. Wees bij ons in alle dingen waar we ook heen gaan. En geef bovenal dat we ons zullen houden aan uw woord. We bidden dat uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen tenslotte nog Psalm 138, 2 en 4. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En ook het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, 2 en 4.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw hart tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ben ik te verstaan? U mag allemaal even gaan zitten. We hebben zo de gewoonte om nieuwjaarsochtend elkaar toe te wensen en toe te spreken. En met name de predikanten ook. Ik wil u ten eerste namens de kerkraad allen die u lief en dierbaar zijn een gezegend nieuwjaar toewensen. Nog een paar woorden tot u, broeder Pater, dominee Pater. Het is ruim 7 maanden geleden dat u intrede deed hier in de Ichtersgemeente. Het was wennen vanuit Veenendaal hier een plekje te vinden, hier in Noordwijk. Voor het hele gezin was het een nieuwe start. Naast een nieuw huis ook een nieuwe school. Een hele nieuwe woonomgeving. En we hebben gemerkt dat u ook oog heeft voor Gods schepping. Ik denk ook aan de preek over Psalm 104. Maar u heeft inmiddels ook de halsbandparkieten gespot. Als kerkenraad hebben we het gevoel dat u aardig gewend bent in al het werk hier in de gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan het pastoraat. Ondanks dat we een relatief kleine gemeente zijn, gebeurt er nog veel wat uw aandacht vraagt. Catechese is een taak die u graag voor uw rekening neemt. De gesprekken met de jongeren, maar ook de kennisoverdracht zijn aspecten die u aan het hart liggen. En ik denk dat het ook uw persoonlijke wens is om dat geloof over te dragen aan de volgende generatie, voor zover dat ook in ons vermogen ligt als mensen. Wij zijn als kerkenraad blij met al het werk dat u doet en ook de wijze waarop u dat doet, uw inzet. En ik heb u in deze periode leren kennen als een man van de schrift. En het is uw diepste wens ook dat iedere preek het woord open gaat. En dat de Bijbel spreekt. En dan gaat het niet om de predikant, hè, u heeft dat vanmorgen ook weer gezegd. Maar dat de schrift aan het woord komt. En ik zou dat ook duidelijk willen maken aan de hand van een voorbeeld. Ik denk dan aan een schilderij van een bekende Hollandse meester aan Rembrandt. De schilder Rembrandt van Rijn gebruikte licht en donker om bepaalde aspecten te accentueren. Met lichte kleuren liet hij zien wat belangrijk was. En ik denk dan in dit geval aan het schilderij de evangelist Matthäus. Opnieuw een donker schilderij. En op dat schilderij zijn eigenlijk maar 3 dingen te zien. En dan de focus ligt op het woord voor de evangelist. En dan achter dat woord de man, de evangelist. En daarachter, achter die man, zie je dan nog iets van de persoon die hem inspireert. En als ik dit beeld mag gebruiken, dan tekent dat naar mijn idee u ook, dominee, en uw prediking. Centraal op de voorgrond het woord. En de prediker op de achtergrond die dienstig is aan het woord. En u wilt dan ook als prediker niet meer zijn dan een dienstknecht. We hebben dat vanmorgen ook weer gehoord. Vanmorgen heeft u dat ook weer zo gezegd. Als dienstknecht gezonden om zijn heilsboodschap aan ons door te geven. En u wilt dan bij de vertolking laten leiden, inspireren door de Heilige Geest. Zo ken ik u en zo wilt u het evangelie in haar lengte, breedte, diepte voor ons neerleggen en verkondigen. Gemeente, ik wil u dan ook vragen om dit jaar, de komende periode, biddend om dominee Pater heen te staan. Bijna wekelijks maakt hij een preek en hij kan dat niet alleen. Hij heeft hierbij de hulp van de Heilige Geest nodig. Bid voor hem, opdat hij vervuld met de Geest de preek mag voorbereiden en hier ook mag houden. En uiteindelijk gaat het dan om dat wij ook als gemeente gebouwd mogen worden. Getroost, bemoedigd, vermaand en als gemeente ook trouw mogen leven onder Gods leiding. Het nieuwe jaar in 2017, maar ook met elkaar een eeuwige toekomst tegemoet. Ik zou u nog willen vragen om dominee Pater nog een psalm toe te zingen. En dan zou ik graag psalm 119 vers 9 toe willen zingen. Psalm 119 en dan vers 9 en dan in een iets gewijzigde vorm. Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat hij leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest hem ware wijsheid leer. Zijn oog verlicht, de nevels op doe klaren en dat zijn ziel de wonderen zie en eer die in uw wet alom zich openbaren. Laten we dominee Pater toezingen.
Hartelijk dank, gemeente, dat u mij deze psalm toezong. Hartelijk dank, broeder Spierenburg, voor de gesproken woorden. En ook daarin ook de hele kerkraad, hartelijk dank. Ik ben inderdaad ondertussen voor mijn gevoel ook redelijk gewend. En ik vind het echt fijn om hier te mogen zijn. Ik hoop echt dat ik dienstbaar ben aan de gemeente. En er zijn denk ik nog wel wat verbeterpuntjes. Ik ben zelf een beetje perfectionistisch ingesteld. Dus het is niet snel goed genoeg. U bent gelukkig niet een veel eisende gemeente. U bent erg lief voor mij en voor Marlies en voor Jonathan ook. We voelen ons ook erg welkom. Dus, ik heb echt ook het gevoel dat er een band begint te ontstaan. En af en toe dan... als je dan zo aan de gemeente denkt, dan ervaar ik ook wel echt die liefde ook tot de gemeente, ook in mijn gebed. Dat is toch ook wel heel fijn om dat te mogen ervaren. Nou, u vergeleek mijn preken met Rembrandt. ik heb wel eens op een vaderdag was dat, had ik gepreekt. En het was helemaal niet goed voor mijn eigen beleving. En als ik ergens uit preken ga, dan luister ik ook vaak een preek in de auto. Dit was dan van een Engelsman. En die zei eigenlijk van kijk, als je kind, Jonathan was denk ik nog een jaar of drie. Als je kind met een tekening komt en er staan een paar krasjes op en hij zegt, kijk papa, dat is dit.
ja, dan ben je er heel blij mee. Al weet je, kun je er zelf misschien helemaal niks van maken. En ja, zo zie ik mijn preken ook meer. En dat troostte mij op dat moment wel. Hè, dat ook al bak ik er helemaal niks van, dat God er toch blij mee is en er toch iets mee kan. Niet omdat wij wat kunnen of zijn, maar ja, alleen Hij moet ook de eer ontvangen. En ik hoop ook dat, ja, dat ook mijn werk in de gemeente zo bij mag dragen aan uw geestelijk leven. Dat u erdoor gebouwd en gesticht mag worden en dat uiteindelijk de Heere God de eer krijgt. Dat is mijn wens. En ja, verder wens ik u natuurlijk ook alle veel heil en zegen in het nieuwe jaar.